Goedenavond allemaal. Ja, hij doet het. Fijn dat jullie er allemaal zijn hier bij de Zondagavondkerk. Misschien ben je hier voor het eerst, misschien ben je hier vaker geweest. We zeggen altijd, wees jezelf, voel je, zing mee, doe mee. Als je dat fijn vindt, of luister anders gewoon, heel welkom. We zijn blij dat Alain Verheijer is vandaag, voor de tweede keer. Fijn dat je terug bent gekomen. We zijn er heel blij mee, heel erg prettig dat je er bent. En we hebben ons gouden duo hier ook. Sarah en Vincent. Super fijn dat jullie hier zijn. En daar gaan we van genieten. We gaan vandaag de liturgie vieren. Maar ik heb iets bijzonders. Want dit hele leuke meisje kwam naar mij toe. En die zei, nog één nachtje en dan ben ik jarig. Dus ik dacht, zullen we even zingen? Vincent, kan jij misschien langs als een leven in... Want als je morgen jarig bent, voelt het een beetje als vandaag. Kom even naar voren. Durf je dat? Nou, we gaan hier daar staan bij je moeder. Zo even zingen voor je. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Zes jaar morgen, hè? Zo bijzonder. En het leukste is, dat hebben jullie vast niet allemaal, ze gaat op schoolreisje op de verjaardag. Nou, dat is toch wel het fantastische. Dus nou, ik denk dat het een hele blijde dienst gaat worden vandaag. Dus laten we gewoon met elkaar beginnen met het eerste lied. Oh ja, ik ga de kaars aansteken. Oh, vergeet helemaal de kaars aansteken. Ik ga even de kaars aansteken. En als je thuis in de gelegenheid bent en meeluistert, fijn dat je meeluistert, steek dan ook een kaarsje aan als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Oh, dat is ook grappig. Ik ga hem even zoeken. Ondertussen gaan we zingen, steek ik de kaars aan.
Here is your spirit and my flower. Na deze eerste mooie psalm mogen we er samen op vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die liefdevol is en trouw, geduldig en waarachtig. In de naam van die God mag ik je groeten met vrede. Amen. We gaan zitten. Heel fijn om hier terug te zijn bij jullie. Dat is mij een eer en genoegen. Wat we vandaag gaan doen, vorige keer heb ik te kort gepreekt, werd mij verteld. Dus nu ga ik 3 keer preken. 3 keer kort hoor, misschien. En wat we gaan proberen te doen is leren wat geloven is aan de hand van Thomas. En Thomas in de Bijbel kennen we als ongelovige Thomas. En toch gaan we juist van hem leren in de 3 verhalen die we van hem kennen uit de Bijbel, wat geloven nou eigenlijk betekent. Laat ons met elkaar bidden. God van liefde, God van ons allemaal, we danken u dat we hier samen mogen zijn. Misschien hier bij elkaar in dit gebouw. En misschien maken we deze viering op onze eigen tijd en plaats mee. Neem ons op in uw liefdevolle omhelzing. Laat ons weten dat we uw kinderen zijn. Hoe onze week ook is geweest. Hoe de komende week ook gaat zijn. Op alle plekken tussen jeugd en ouderdom in. Tussen geluk en ongeluk in. Ziekte en gezondheid. Rijkdom en armoede. Geloof en ongeloof. Zegen ons en bewaar ons. We bidden nu voor de wereld waarin wij leven, hier in dit stille hofje in een drukke stad, weten we dat we medemensen zijn van miljarden. We vragen u, mag er een zegen uitgaan van deze zondag, zodat we leren om goed te zijn voor elkaar en voor de aarde en ook voor onszelf, zodat we zullen leren leven in uw licht. En uw geest ons zal verrassen met alle mogelijke wonderen. Zegen alle mensen die, zeker op deze zondag, zijn samengekomen en samenkomen om een oefenplaats te zijn van geloof en hoop en liefde. En mag er iets van lukken. Mogen we een beginnetje of een startschot zijn van uw koninkrijk, van uw nieuwe wereld. Amen. Laat ons zingen.
I
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, maar wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daar naartoe kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
En dan zingen we na die korte overdenking, God wijst mij een weg. Thomas is een van mijn favoriete personages in de Bijbel. Juist omdat het een beetje een eigenwijs mannetje is. Ik zei het al, hij staat bekend als ongelovige Thomas. En dat vind ik onrechtvaardig. Ik vind dat we hem daarmee enorm tekort doen. We kennen 3 Bijbelverhalen van hem, waarvan er eentje echt bekend is. Dat is het laatste verhaal dat we gaan lezen. Maar het verhaal dat je net hebt gelezen is, daar is de rol van Thomas niet zo heel bekend in. De uitspraken van Jezus wel. Het begint met een fantastische uitspraak waarin Jezus zegt dat er in het huis van zijn vader veel kamers zijn. Dat vind ik altijd zo'n troostrijk beeld. Dat er ineens een hele ruimte voor je open wordt gedaan. Geen benauwd hokje waar we het allemaal met elkaar eens gaan zitten zijn. Waar alleen ons soort mensen zit. Maar een ruim gebouw waar plek is voor allemaal verschillende soorten mensen. Voor mij, voor jou, ook voor Thomas. Hoe gelovig of ongelovig die op dat moment dan ook mogen zijn. We komen hier midden in een scène. En deze scène is vanochtend in kerken in het hele land gelezen, toevallig, die eerste lezing. We zitten hier midden in een scène waarin Jezus aan het vertellen is wat hij allemaal gaat doen en wat hij aan het doen is. En Jezus zegt, nou, ik ben onderweg naar de Vader en daar ga ik naar dat huis en daar ga ik kamers maken en dan kom ik jullie weer halen en jullie kunnen dan achter mij aankomen. En zo staat hij heel verheven taal uit te spreken. En alle leerlingen, dat zie ik dan voor me, van Jezus, die staan zo om hem heen. En niemand van hen snapt het. Maar niemand zegt wat. De een staat een beetje schaapachtig voor zich uit te kijken. De ander vindt het gewoon heel fijn om bij Jezus in de buurt te zijn, mag ook. En iemand anders denkt, wat zullen we vanavond eten? En zo zijn er allemaal leerlingen van Jezus die naar hem luisteren zonder helemaal te snappen wat hij zegt. En dan breekt Thomas in. Die durft Jezus te onderbreken. En die zegt, ja maar wacht nou eens even. Je zegt dat u ergens heen gaat en dat we achter u aan moeten komen. Maar als ik niet weet waar dat is, dan heb ik straks een probleem. Dus zou je dat even kunnen uitleggen? En dat neemt mij ontzettend in voor Thomas. Want het is niet opstandig. Het is niet alleen maar vervelend en bij de hand doen. Het is een verlangen van Thomas om meer te weten en meer te begrijpen. En als we proberen om samen te leren van deze Thomas wat geloven nou eigenlijk is, dan is de eerste wat mij betreft, geloven is ook vragen durven stellen. Zeker kerken, geloofsgemeenschappen zitten vol met mensen die heel veel vragen hebben en ze verleerd hebben om die te stellen. Of omdat je denkt dat het een beetje, dat je het al lang had moeten weten en begrijpen en dat iedereen om je heen het al lang weet en begrijpt. Of omdat je denkt dat het een beetje fout is om twijfelende vragen te stellen. Of omdat je gewoon niet vervelend wilt zijn. Maar Thomas die zegt, nee maar wacht eens heer, u zegt dat u ergens naartoe gaat. En ik wil daar ook zijn, dus help me er dan te komen. Wijs mij die weg. Vanochtend werd er in heel veel kerken nog een lezing bijgelezen. En dat vertelde over het Joodse gebruik om het bevrijdingsverhaal dat in het tweede Bijbelboek staat, grote bevrijdingsverhaal, om dat altijd door te blijven vertellen aan de volgende generaties. Dat doet me alvast een beetje denken aan dodenherdenking en bevrijdingsdag over een paar dagen, waarin je ook elke keer probeert om een van de belangrijkste verhalen uit je recente geschiedenis te blijven doorvertellen, zodat we het niet vergeten. En hoe wordt dat in de Bijbel en in het Jodendom nog steeds vormgegeven? Dan zet je een groep mensen bij elkaar en dan laat je het jongste kind dat aanwezig is vragen stellen aan de oudste aanwezigen. Dat vragen stellen, dat is een cruciaal onderdeel van geloven. En als je daarin oefent met elkaar, dan kom je verder met elkaar. Dankzij die vraag van Thomas, Heer, waar is die weg dan precies? Weten die andere leerlingen ook de weg voortaan. Dus hij gaat ze daarin eigenlijk voor door die vragen te stellen. En het stellen van vragen is een teken van belangstelling en van meer willen weten. En het heeft nog een groot voordeel. Het stellen van vragen voorkomt dat je zelf de hele tijd alle antwoorden aan het dicteren bent. Ik las een boek, even een zijpaadje, van Lieke Marsman. Lieke Marsman was de dichter des Vaderlands. Hij heeft een geweldig boek geschreven over haar ernstige ziekte. En zij zegt daarin, als je alles zeg maar wegdenkt, wat wil ik dan als ziek persoon van mijn medemens? Wat is mijn grootste verlangen? Gewoon dat iemand aan mij vraagt, hey, hoe gaat het? De eerste les van Thomas dus. Laten we ons weer eens gaan oefenen in het stellen van alle vragen die ertoe doen. En laat ons zingen, God wijst mij een weg.
Ze
ik moet heel even ingrijpen, dat is ja. De verkeerde lezing.
De tekst? Oh.
Ja, het is Johannes 11.
Oh, die ken ik niet uit mijn hoofd.
Nee?
Nee, maar we hebben een Bijbel.
Zal ik hem even opzoeken? Ja. Zal ik hem online opzoeken of
heb je een Bijbel hier? Ja, we hebben hier een Bijbel liggen, maar vandaag is het even.
Hebben we geen Bijbel en geen vuur? Dat is ook wat.
Hij ligt er wel altijd.
Hebben wij weer. Oh nee, maar ik heb hem hier hoor. Komt goed, komt goed. Dan hebben wij... Welk vers hadden we?
Johannes 8 staat hier, maar jij zei 11.
Ja, maar de versen kloppen denk ik wel.
Vers 7, 8 en 16.
7, 8 en 16. Lukt het je? Of,
ja, dat zal eens kijken.
Geen leesbril nodig?
Ja, wel, eigenlijk 7, wel, maar 8, komt goed. 7. Hier staat 7, ja. Ja. Oké. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? En dan even kijken, 7, 8 naar 16. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om naar hem te sterven, met hem te sterven. Oh ja, sorry, en hem?
Dankjewel.
Ja. Ja. Ik kon het net niet helemaal lezen.
Nou, dan hebben jullie dus in de liturgie een bonus tekst.
Ja.
Ook een heel mooie tekst trouwens. Daar hebben we het volgende keer wel over. Ja, dit is dus een ander verhaal over Thomas. En daar wordt ook ons verteld wat de naam van Thomas betekent. Dat betekent tweeling. En soms denk ik dat dat niet toevallig is. Want we noemen hem ongelovige Thomas. Maar Thomas heeft ook een ultragelovige kant. En die twee dingen passen blijkbaar samen in Thomas. Die misschien daarom wel die naam tweeling heeft. Ze zitten allebei in hem. En ik heb zelf over mezelf wel eens gezegd. Ik heb zelf ook één ongelovig been en één gelovig been. En die heb ik allebei nodig om een beetje door dit leven te kunnen lopen. Nou, ik weet niet of jullie twee gelovige benen hebben. Dat mag natuurlijk ook. Of twee ongelovigen. Maar Thomas dus, die tweeling. En ja, ik zei al, ik vind het heel onrechtvaardig. We doen hem geen recht als we hem ongelovige Thomas noemen. En in de lezing die we net hebben gehoord, komt dat echt enorm uit de verf. Het is namelijk een moment, eigenlijk een paar maanden geleden zeg maar, zo in de aanloop naar Pasen, waarop Jezus van plan is om richting de hoofdstad te gaan. Nou is dat van mij persoonlijk ook niet zo'n hobby. Ik ben een Rotterdammer. Maar Jezus is van plan naar de hoofdstad te gaan. En zijn vrienden, allemaal uit de provincie, allemaal mensen die bijvoorbeeld visser waren of ambtenaar, die zijn allemaal om hem heen verzameld. En die vinden het geen goed idee dat Jezus naar de hoofdstad toe gaat. Niet omdat ze zo'n hekel aan de mensen daar hebben, maar andersom. We weten allemaal hoe het uiteindelijk met Jezus is afgelopen, hoe hij gekruisigd werd. Dus dit, en dat voelen ze ergens wel aan, dit dreigt Jezus' laatste reis richting Jeruzalem te worden. Jezus verkeert in levensgevaar, maar hij heeft gehoord dat een van zijn vrienden daar op sterven ligt. Dus hij wil daar toch naartoe, na 4 dagen twijfelen. En zo'n lange tijd duurt het dus. En al die leerlingen van Jezus denken, je kan beter je vriend daar maar achterlaten en zelf veilig blijven. Maar Jezus weet, ik moet naar Jeruzalem. Ik moet daar naartoe. Ik moet daar gaan lijden. Ik moet het ondergaan. Er is geen andere weg. En terwijl zijn leerlingen zo protesteren, breekt onze Thomas weer in. Dat is iemand die graag gesprekken onderbreekt. Thomas breekt in en zegt, stil nou eens allemaal, laten wij maar met hem meegaan om met hem te sterven. En dit is dus een moment dat niemand nog iets weet van de kruisiging die gaat komen, van het opstandingsevangelie. Het enige wat de leerlingen van Jezus voor zich zien is één groot enorm levensgevaar voor Jezus. En dus ook voor hen zelf, want zij horen bij Jezus. En niemand moet Jezus. En de eerste die zegt, nee, ik ga met je mee Jezus, is Thomas. Moet je nagaan, hè, dat je dus de allereerste bent die zegt, ik wil tot aan de dood achter Jezus aanreizen. En dat je dan de geschiedenis ingaat als ongelovige Thomas. Ja. Dat is toch heel erg zielig. Maar Thomas kan het denk ik wel hebben. En Thomas, die ons dus iets over geloof wil leren, Thomas laat met deze trouw iets zien waar, denk ik, het grootste deel van de mensen die fan zijn van Jezus gewoon niet aan zouden willen. Ik zou het van mezelf ook betwijfelen. Het geloof in Jezus is iets moois. Het is iets bevrijdends. Het kan je heel veel vreugde geven. Maar het volgen van Jezus, dat kan je wat kosten. Dat kan je in gevaar brengen. Het kan je ook op een bepaalde manier naar plekken brengen waar je liever niet komt. En Thomas voelt dat deel goed aan. Er wordt wel eens gezegd, Jezus heeft twee soorten mensen om zich heen. Fans en volgelingen. En eigenlijk weet je het verschil pas als het er echt op aankomt. Kijk, het is heel erg leuk om in de buurt van Jezus te zijn op het moment dat hij in het groene gras zit en een menigte van 12.000 mensen weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. Ja, daar wil je bij zijn. Op een ander moment maakt Jezus van 600 liter water 600 liter wijn. Ook daar had ik best bij willen zijn. Maar nu zijn we op een punt in Jezus' verhaal dat het even wat minder leuk gaat worden. Dat het gevaarlijk wordt, dat de lijdenskant van het evangelie naar voren komt. En dan zijn er ontzettend veel manieren waarop je afgeleid kunt raken en weg kunt gaan naar een plek die jou belooft dat het er gezellig is, dat het er fijn is, maar een plek waar je misschien beter niet kunt zijn. Hoe dat het lag, ik loop van Amsterdam Centraal hier naartoe en dan loop je langs allemaal zulke plekken. Hè? Het is zeg maar alsof Jezus zo één lange lijn door die stad loopt naar een plek waar het minst leuk is van alle andere plekken. En alle leerlingen van Jezus die achter hem aanlopen, wat er duizenden, tienduizenden zijn geweest. Nou, één voor één gaan ze allemaal zo'n winkeltje in om in 2 van die klompen te gaan staan en een selfie te nemen. Koffieshop daar. Hè? En zo verdwijnen ze allemaal. En Thomas is degene die zegt, nee, maar ik ben geen fan van Jezus. Ik zal hem volgen waar hij ook naartoe gaat. En dit is gelovige Thomas. Laat ons zingen.
Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God.
Als je het volgende lied niet kent, dan is het fijn om er kennis mee te maken, want het is door Sarah zelf geschreven. Vond ik mooi om zo te doen. Dit is het bekendste verhaal over Thomas, deze laatste lezing. En dan hebben we dus heel Thomas gehad wat de Bijbel betreft. En Thomas, ja, die was er blijkbaar niet bij tijdens de eerste paasverschijning van Jezus. Jezus is opgestaan uit de dood. Een groot wonder, maar ook een wonder waarvan je denkt, eerst zien dan geloven. Lijkt me een logische houding als je hem net aan een kruis hebt zien hangen. Dus Jezus verschijnt aan al zijn leerlingen, behalve Thomas. En we noemen hem dus eigenlijk ongelovige Thomas, omdat hij gewoon de pech had om er niet bij te zijn. Als Petrus er net die avond niet bij was geweest, hadden we ongelovige Petrus gehad. Wat dat betreft, een beetje pech gewoon qua volgorde. Misschien moest Thomas net werken die dag. Misschien had hij zo'n verdriet dat hij het helemaal niet trok om samen te komen met die andere leerlingen en wilde die even alleen zijn. Thomas dus, die hoort van al die andere leerlingen, we hebben de Heer gezien. En Thomas die altijd gewend was om kritische vragen te stellen. En Thomas die zoveel van Jezus hield dat zijn hart gebroken was. Ja, die dacht misschien wel, joh, die anderen zijn ook allemaal heel verdrietig, maar die hebben een soort waanbeeld gezien. En dat kan gebeuren, maar ik kan er even niet zoveel mee. En Jezus verschijnt ook aan hem. Daarmee wil Jezus hem, denk ik, ook als een van de eerste mensen gewoon een heel stuk genade laten zien. Dit is nou ook een voorbeeld van die woning van God die vele kamers heeft. Jezus denkt, dan verschijn ik toch gewoon nog een keer. En dan mag Thomas me ook zien. En dan is eigenlijk dat gedeelte opgelost. En het bijzondere is dat als Thomas Jezus ziet, dan zegt hij als een van de eerste, of misschien wel als eerste in de Bijbel, God tegen Jezus. Iedereen noemde hem zoon van God en de Messias en dit en dat. Maar Thomas zegt, mijn Heer, mijn God. En op dat moment spreekt hij eigenlijk de eerste geloofsbelijdenis uit in de Bijbel. Dus Thomas, nou, ik hoop dat ik het eerherstel een heel klein beetje heb kunnen beginnen hier, ook voor jullie. Thomas, die dus een veelzijdig persoon is, een man met een hart op de goede plaats en een mens, nou ja, waarvan je kunt zeggen, die tweeling die in hem zit, gaat steeds meer kleur bekennen. Thomas gaat steeds meer naar Jezus toestaan. Dit is mooi, dit is ontroerend en Jezus zegt later nog, ja, er zullen heel veel mensen komen die niet zullen zien en wel zullen geloven. Dat is eigenlijk nog een groter wonder. Nou, een groot deel van ons hoort daar misschien toe. Thomas heeft het nog wel mogen zien. Maar iets wat ik nog extra even wil aanstippen, is dat Thomas niet zomaar zegt, nou, laat mij het ook maar zien dan. Want hij zegt in die lezing niet, ik wil Jezus ook zien. Hij zegt, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. En dat is eigenlijk merkwaardig, want waarom zou je littekens willen zien? Dat is niet een prettig beeld. Er wordt heel vaak gezegd over geloof, over het christelijk geloof, over de Bijbel en al dat soort religieuze aangelegenheden, dat het een geloof in sprookjes is. Van, nou, dat zijn mensen die denken dat alles goed komt. Dat zijn mensen die denken dat de wereld een goede plaats is en dat iedereen gewoon naar elkaar kan lachen en dat het altijd vrede zal zijn. Dat zijn naïeve mensen. Maar Thomas laat het tegenovergestelde zien. Thomas zegt, ik geloof niet in sprookjes. Ik wil die littekens zien. Dan pas weet ik dat het de echte Jezus is. En daarmee geeft Thomas ons voor altijd, denk ik, een cadeau. En dat is het cadeau dat geloven iets is voor in het echte leven. Voor echte mensen in de modderpoel van het alledaagse bestaan. Want ik weet niet hoeveel lentes jullie allemaal al hebben meegemaakt. Maar als je er een paar hebt gezien, weet je al dat je het leven niet zonder kleerscheuren door gaat komen. En we weten ook dat die leerlingen van Jezus, die hem uit de dood hebben zien opstaan en daarvoor altijd vreugdevol om zijn, dat die de rest van hun leven ook niet over rozen lopen. Het gaat allemaal de moeilijke kant op. Veel van hen gaan inderdaad lijden zoals Thomas al had voorzien. Thomas zelf schijnt het verst te zijn gekomen van allemaal. Die schijnt India te hebben bereikt met zijn verhalen over Jezus. Ook dat maakt hem weer een bijzonder personage. Maar Thomas zegt ons dat die littekens erbij horen. En dat wij geloven niet dat het leven makkelijk en mooi en leuk is. Rozengeur en maneschijn. Thomas leert ons dat die opstanding van Jezus er is en echt is. En waardevol is, juist omdat hij zelf die littekens van Jezus heeft kunnen zien en voelen. En die horen erbij. En zo mogen wij er ook allemaal bij horen. Ik weet niet hoe je hier naar hebt geluisterd, naar deze verhalen allemaal over Thomas. Maar zelf denk ik dat Thomas in ons allemaal zit. En dat als we ons geloof een klein beetje verder ontwikkelen, dat we zullen mogen zien dat die Thomas erbij hoort. Dat die Thomas, die krijgt ook een kamer in het huis van die vader. Juist Thomas en de Thomas in onszelf past in die ontzettend brede omhelzing van Jezus. Amen.
Kan ik vanuit mezelf, misschien om mezelf wel te beschermen, soms als ik zie dat mensen in nood zijn, dat ik me soms ook wel wat voor kan afsluiten. Dat ik denk, oh, het is allemaal even te veel. Maar het helpt mij om die situaties, probeer ik tenminste, om naar Jezus te kijken. Elke keer van hier, leer mij door uw ogen naar deze mensen te kijken. Wat kan ik doen? En dan kan Jezus soms ook heel concreet laten zien wat ik dan kan betekenen, zonder dat het zonder ik daar zelf helemaal onder doorga. En dat vind ik zo mooi, dat Jezus ons echte bewogenheid kan geven voor mensen om ons heen. En dat je het ook echt als gebed mag uitspreken naar hen. Van, ja, leer maar door uw ogen kijken naar anderen. En dan komen er soms ook best wel bijzondere ontmoetingen als je dat uitspreekt.
Laat ons danken en bidden. Na de stilte kunnen we met elkaar het Onze Vader bidden hardop. Dat staat afgedrukt in de liturgie. Laat ons danken en bidden. God van liefde, God van ons allemaal en ook van Thomas. We danken U voor al die verhalen in de Bijbel van de mensen ook rondom Jezus, die als eerste en achter hem aan probeerden te struikelen. Help ons om een van hen te zijn, met al onze vragen, met eventuele twijfels, met alle moeilijke dingen die erbij horen en wegen die we zelf niet zouden hebben gekozen en bedacht. God wil met ons zijn, wil ons de weg wijzen, wil zelf onze weg zijn. Wil ons helpen om in Uw spoor te leven en ons gedragen te weten daarin. En we weten, net als Thomas, dat het leven niet altijd makkelijk en leuk en gezellig zal zijn. En dat als het dat wel is voor ons, dat het dat voor anderen dan weer niet is. Open onze harten voor U en voor elkaar en voor deze wereld. Open onze ogen, zodat we zullen zien met Uw ogen. En we visie zullen krijgen. Open onze oren, zodat we zullen horen, naar elkaar zullen luisteren en naar U. Open onze handen, zodat we kunnen ontvangen, zodat we elkaar kunnen vasthouden, zodat we die handen niet tot vuisten zullen ballen. Open onze mond, zodat we het juiste woord zullen spreken of zingen op het juiste moment. En help ons te weten wanneer we moeten zwijgen. Zet onze voeten op de goede weg. God, kom in de stilte ons tegemoet en til ons op. En laat ons weten dat we Uw geliefde en gekoesterde kinderen mogen zijn als we samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dankjewel Alain, fijn dat je hier was en heel graag tot de volgende keer. En ook Sarah en Vincent, ontzettend fijn dat jullie hier weer waren. Eerst straks natuurlijk na de dienst weer koffie drinken. Blijf lekker koffie, theetje. We ontmoeten je graag. Kom lekker in gesprek. Volgende week is onze dominee Taco er weer. En dan is de muziek van Wilbert en Gemma. Het is fijn als je er bent. Er is dan na de dienst ook een korte mededeling vanuit de beroepingscommissie. Dus als je dat interessant vindt, blijf dan even hangen. Vinden we altijd heel gezellig. Iedereen is daar welkom bij. We hebben ook een collecte. Dat is heel erg fijn. We zijn een kerk die alleen maar leeft op giften en op gaven. Dus steun ons werk met een QR-code of met de collectezak. Dankjewel.
En die weg gaan wij op als gezegende mensen. Mogen de Heer je zegenen en behoeden. Je vriendelijk toelachen en genadig zijn. Alle goede aandacht voor je hebben. En je vrede geven. Amen.